Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, nieuwe maand, nieuwe serie. Vandaag gaan we weer starten met een nieuwe serie, namelijk over rollen in de kerk. Ik heb eind december, of eigenlijk in heel december, heb ik over de vijfvoudige bediening gesproken. Volgens mij 26 november over een inleiding op wat de vijfvoudige bediening is. Daarna over de vijf verschillende bedieningen. Dus dat is een serie van vijf of zes delen. Uit december, wat dus nog niet zo heel lang geleden, die je zou kunnen terugluisteren. Die ging over bediening, vijfvoudige bediening. Hoe die functioneren in het Koninkrijk van God. Hoe ze elkaar aanvullen. Hoe ze vrijgezet worden. Hoe ze met elkaar samenhangen, et cetera, et cetera. Hebben we het allemaal over gehad. En nu in maart zou ik eigenlijk een nieuwe serie willen doen over verschillende rollen en bedieningen in de kerk. Dus de vijfvoudige bediening gaat meer over koninklijk, over interkerkelijk, om het even zo te zeggen, over de samenwerking tussen kerk en bedieningen. En nu gaan we het veel specifieker hebben over rollen in de kerk. Dus vandaag beginnen we met een aflevering over oudsten, de bouwers van het huis. Volgende keer gaan we het hebben over diakenen, de pilaren van het huis. Daarna over de bediening van hulpbetoning, oftewel de Ministry of Helps. Die in 1 Korinthe 12 vers 8 genoemd wordt. Ondersteunende bedieningen, dat zijn de draagbalken van het huis. En uiteindelijk, aan het einde van maart, sluit ik af met een aflevering over wat het betekent om zelf een levende steen te zijn in de kerk, in de lokale kerk. Hoe jij zelf ingevoegd wordt in het huis, maar ook bijdraagt aan de opbouw van het huis. Dus nu is het meer gericht op de kerk. Abonneer je als je het nog niet hebt gedaan. Volg ze allemaal als je geïnteresseerd bent. Ook als je niet geïnteresseerd bent, kan super nuttig zijn. Om ze te luisteren en te leren wat het betekent om bijvoorbeeld een goede oudste te zijn of diaken. Of om op een goede manier mee te bouwen aan de opbouw van het huis. En dus het kan dus ook nuttig zijn om dus die andere podcast uit december ook terug te luisteren. Over het leraar, apostel, profeet, evangelist. Nou, vandaag dus oudste, de bouwers van het huis. Efeze 2 vers 20 zegt u zelf, bent ook een levende steen samengevoegd op het huis, in het geestelijk huis van God. Op het fundament van apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Jezus Christus is de hoeksteen van het huis. Haal je de hoeksteen weg, valt heel het huis in elkaar. Apostelen en profeten, of eigenlijk dat wat zij overgeleverd hebben aan ons, zeg maar gewoon de hele Bijbelse doctrine van de profeet over het helsplan van God, over het helsplan van zijn volk, al die dingen die daarmee samenhangen, en natuurlijk het hele Nieuwe Testament, de handelingen, de brieven, het evangelie, wat Paulus in Romeinen heel, heel nauwkeurig uiteenzet, handelingen, hoe al die dingen met elkaar verweven zijn, hoe de gemeente zou moeten functioneren, dat zijn de overleveringen van de profeten en de apostelen, dat is ons fundament. Daar bouwen we ons geloof op. En zelf, Paulus zelf zegt ook in 1 Korinthe 3, ik heb als een wijs bouwmeester heb ik het fundament gebouwd. Ik heb een fundament van Jezus Christus gebouwd. Dat is wat Paulus deed. Hij zegt, maar hoe iedereen daarop bouwt, dat is aan hen zelf. Dus bouw je met stro of met hout, of juist met goud en met zilver, met dingen die niet vergaan in het vuur. Dus een apostel, zoals Paulus, en daar gaan we het vandaag heel veel over hebben, die richt gemeentes op, weet je. Die predikt het evangelie, hij is een leraar van het evangelie, een prediker van het evangelie. Mensen komen tot geloof. En dus eerst zijn er bekeerlingen, en die bekeerlingen worden leerlingen, die worden discipelen. En als er een groep leerlingen bij elkaar is, of een groep gelovigen, pas dan ontstaat er een kerk, wanneer er oudsten zijn aangesteld. Als er geen oudsten zijn, is er geen kerk. En als er oudsten aangesteld worden, dan worden zij aangesteld over een kerk. Nou, natuurlijk is een oudste een herder van de kudde. Dus zonder kudde is een herder geen herder. Dan is het gewoon iemand met een staf in zijn hand en een mooie mantel aan, die hopelijk mooi is. Dat weet ik niet. Maar dus een gemeente wordt opgestart bijvoorbeeld door een apostel, of door een zendeling, of een evangelist. Dat kan in principe iedereen zijn. Je ziet dat vaak wel bij apostolische mensen meer gebeurt. Dat ze een gemeente opbouwen, dat ze hem echt starten en opbouwen vanaf de grond toe af. Maar het wordt pas echt een kerk als er oudsten worden aangesteld. Elke gemeente moet doorontwikkeld worden. En dat is wat oudsten doen. Ze maken aanbouwtjes, dakkapellen, ze zorgen. En dat is nog het belangrijkste. Ze zorgen voor het onderhoud van het huis. Dus de gemeente even in het perspectief als dat van een huis. Want een huis bouwen is niet zo moeilijk. Maar een huis onderhouden is nog veel belangrijker. Ik woon in een huis uit 1880. Als het niet onderhouden was in de afgelopen eeuw, dan was het al lang ingestort. En als ik daar geen werk van maak, dan stort uiteindelijk ook dit huis in. Dus ik moet het huis goed onderhouden. Ik moet de verf in de lak of het hout in de verf zetten. Ik moet de voegen bijhouden. Ik moet gewoon zorgen dat het up-to-date is, dat alle systemen van binnen werken. En dat is wat een oudste doet. Zij bouwen het huis verder uit, maar zij onderhouden het ook. En dat is heel belangrijk. En dat onderhoud van een huis, wat een oudste doet, dat is wat discipelschap en pastorale zorg is. Oudsten discipelen de kudde. En ze verlenen zorg aan de kudde, zodat het hele huis goed onderhouden blijft. Nou, wat zijn oudsten? In aflevering 104 over herders in december kan je veel meer lezen over de verschillende eigenschappen van een herder, wat een herder doet. En een herder is ook een oudste, of een oudste is ook een herder. Niet elke herder is trouwens een oudste, maar wel elke oudste is, als het goed is, ook een herder. Oudste is meer een... Hoe zou ik het omschrijven? Oudste is meer een titel. Een titel. En herder is de bediening. Maar eigenlijk is een oudste, als het goed is, altijd ook een herdersbediening in een lokale kerk. Als je leest in, of als je die aflevering 104 luistert uit december, dan ga je nog veel meer eigenschappen ontdekken over wat een herder is, wat een oudste is en doet. Maar ik noem er nu in ieder geval een paar. Een oudste draagt lokale verantwoordelijkheid voor de lokale gemeente. De Bijbel spreekt ook altijd over oudste in meervoudsvorm als het gaat ten aanzien van een kerk. Een oudste draagt lokale verantwoordelijkheid voor de lokale gemeente. Een oudste in Amsterdam is een oudste in Amsterdam voor die kerk waaraan hij is toevertrouwd. Maar dat is niet voor een andere kerk. Het is niet zo dat als jij in een kerk zit, dat jouw oudste naar een andere kerk kan gaan en daar kan gaan functioneren als een oudste. Het zou in bepaalde gevallen wel kunnen, omdat er bijvoorbeeld een nood is of met wederzijds goedvinden. Maar over het algemeen heeft iedere kerk zijn eigen oudste en hebben oudsten niet gezag over andere kerken waar ze niet over zijn aangesteld. Dat is natuurlijk logisch, maar andere rondreizende bedieningen, zoals de profeet of de evangelist, kunnen wel dienen in verschillende huizen, omdat ze rondreizend zijn en daar ook een bepaald gezag in uitoefenen, omdat ze dat hebben gekregen van die lokale gemeente. Maar zo werkt het vaak met oudsten niet. Oudsten vormen het leiderschap van de gemeente. Ze weiden de schapen, ze voeden de schapen, ze waken over de schapen en ze verzorgen / zalven de schapen. Kortom, ze geven richting aan de gemeente, voeden de gemeente door het woord. Ze voeden de gemeente op door het woord. Ze bestrijden dwaalleer en ze verzorgen schapen op geestelijk, emotioneel en lichamelijk vlak voor counseling, advies, gesprek, gebed, ziekenzalving en dergelijke. Het is belangrijk, ze zijn geen bestuurders of managers. Oudsten zijn niet bedoeld als bestuurders of als managers. Dit zijn de diaken. Daar gaan we het volgende keer over hebben en ook over wat de verschillen zijn tussen diaken en een oudste. Maar oudsten dragen lokale verantwoordelijkheid en leiderschap over een lokale gemeente. Ze weiden de schapen, ze voeden de schapen, ze waken over de schapen en ze verzorgen de schapen. Er zijn nog veel meer eigenschappen te noemen. Luister zeker ook even die aflevering 104 over herders. Nou, wie stelt oudsten aan? In de eerste plaats is dat de Heilige Geest. Ja, dat is echt mooi. In de eerste plaats is dat de Heilige Geest. Als je leest in Handelingen... Check, mijn geluid staat nog aan van mijn laptop. Als je leest in Handelingen 20, vers 28, zegt Paulus, zie toe op jezelf. Hij heeft het tegen ouderlingen, oudsten. En op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft. Als het goed is, wordt een oudste ten eerste aangesteld door de richting en de raadgeving en het wilsbesluit van de Heilige Geest. Dat is zo belangrijk dat de Heilige Geest daar een belangrijke stem in heeft. Je moet niet in een kerk kijken en zeggen, nou, wie is er ouder dan 40 en heeft leiderschapskwaliteiten, die stellen we aan als oudste. Nee, het is een gebedszaak om te ontdekken wie de Heer aan wil wijzen om als oudste aan te stellen. Nou, in het natuurlijke zie je dan dat apostelen en apostolische afgevaardigden door de zalving van de Heilige Geest die oudste aanstelde. Paulus, die stelde zelf in Handelingen 14, stelde hij in Lystra, Iconium en Antiochië, stelde hij oudste aan. En dat deden ze dus door middel van het opsteken van handen. Dus zij legden gewoon uit, wat is een oudste, wat moet hij doen, waar moet hij aan voldoen? Dit zijn de mannen die we hebben. Steek je hand op of steek je hand op voor welke personen jij denken dat ze goede oudsten zouden zijn. En zo werden er een boel namen aangedragen op basis van de criteria. En onder de zalving van de Heilige Geest. En dan uiteindelijk stelt Paulus oudsten aan ouderlingen onder vasten en gebed. En handoplegging. Vasten en gebed en handoplegging. Super belangrijk, gaan we het zo nog even over hebben. Maar Paulus als apostel stelde dus oudsten aan onder de zalving van de Heilige Geest. Met de raad van de hele gemeente erbij. En door vasten en gebed met handoplegging. Dus Paulus was een apostel. Hij deed dat. Hij had apostolisch gezag. Die discipelen werden een kerk. Ze gingen van oudsteloos, kregen ze oudsten. Maar ook in Titus 1 en 2 Timotheus 2 draagt diezelfde Paulus als apostel aan Titus en Timotheus op om ouderlingen aan te stellen. Hij zegt tegen Titus in 1 vers 5, zegt hij, ik heb u bevolen dat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. Door van stad tot stad ouderlingen aan te stellen, zoals ik u opgedragen heb. Een apostel bouwt een huis, zet een fundering, zet muren overeind. En hij doet het grote werk. Maar er zijn nog dingen die moeten op orde gebracht worden. Er moeten nog ouderlingen aangesteld worden. En Paulus draagt Titus op om dit te doen. Nou, Titus was een apostolische afgevaardigde, een discipel van Paulus. Maar die functioneerde dus ook als een soort primus inter pares, als een voorganger op Kreta. Tegen Timotheus zegt hij hetzelfde, die een voorganger was, een pastor was in Efeze. Vertrouw dat wat ik u geleerd heb, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Met andere woorden, richt leiders op, richt oudsten op. Zet ze in hun functie, zodat de gemeente gaat functioneren als een gemeente. Paulus legt een fundament en Titus en Timotheus als voorgangers en discipelen van Paulus zelf deden het nawerk en stelden oudsten aan op basis van die instructie die Paulus ook had gegeven. Dus wie stellen oudsten aan? Ten eerste door de zalving, de wijsheid, de raadgeving van de Heilige Geest. En in het natuurlijke door of een apostolisch gezag, of een apostolische afgevaardigde, of zoals in het geval van Titus, een soort primus inter pares, een voorganger. Iemand die een gemeente leidt en daar vervolgens structuur in aanbrengt door oudsten aan te stellen. Nou, hoe worden oudsten aangesteld? Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk in Handelingen 14 vers 23. We hebben het er al eventjes over gehad, door het opsteken van handen. Je ziet hetzelfde ook in Handelingen 6. Dat gaat dan even ten aanzien van diakenen. Maar dan zeggen de apostelen ook, zoek onder u, kijk onder u mannen, naar mannen uit die, en dan noemen ze een heel lijstje met dingen waar ze aan moeten voldoen. Vol van de Heilige Geest, vol van kennis en wijsheid, vol van kracht, vol van vrees, bedachtzaam, heilig, nuchter, niet verslaafd aan wijn of geld, dat soort dingen. Dus dat opsteken van handen, het aandragen van namen in de gemeente is op zichzelf niet verkeerd, maar wel als het niet duidelijk is welke voorwaarden er gelden voor een oudste. En daar gaan we het zo over hebben, die zijn best flink. Dus de gemeente moet eerst goed geïnformeerd zijn over van wat wordt er van een oudste verwacht, zowel qua profiel als qua taak, voordat ze daadwerkelijk namen kunnen aandragen. Nou, dan komt de Heilige Geest sowieso, gaat hij als het goed is aan het werk in de harten van iedereen. En komen er ook vanzelf wat namen bovendrijven. En die worden dan onder gebed en vasten door een apostolisch leidersteam of het huidige leidersteam worden die aan de Heer opgedragen door middel van vasten en gebed. En dan vaak met handoplegging worden ze aangesteld. Ook Timotheus werd door de raad van ouderlingen aangesteld als voorganger. Met handoplegging kreeg daarbij ook gaven toebedeeld. Waarvan Paulus zegt dat hij zich daarnaar uit moet strekken, dat hij die moet ontwikkelen. Nou, dat is hoe oudsten worden aangesteld. Wat zijn dan de voorwaarden voor oudsterschap? Dat is belangrijk. Wat zijn dan de voorwaarden voor oudsterschap? In Titus 1 en 1 Timotheus 3 kan je een hele lijst met voorwaarden lezen over waar een oudste aan moet voldoen. Ik probeer er relatief snel doorheen te gaan, want het zijn heel veel voorwaarden. En ze zijn heel belangrijk. Uiteindelijk zal ik ook nog toelichten waarom dit zo belangrijk is. Dus Titus 1 en 1 Timotheus 3. En ik noem ze even op. Dus deze twee teksten. Paulus die zegt tegen Timotheus en Titus, stel oudsten aan. En dan zegt hij er vervolgens ook bij waaraan ze moeten voldoen. En die lijst die is bijna identiek aan elkaar. Maar er zitten een paar kleine verschillen in. Maar ik heb ze allemaal even samengevoegd voor je. Ten eerste, een oudste moet niet pas bekeerd zijn, opdat de duivel hem niet kan verleiden, zegt Paulus. Dus Een oudste kan niet iemand zijn die zeg maar vorige week tot geloof gekomen is. Dat is best wel belangrijk. Moet iemand zijn die dus gewoon vol is van de Heilige Geest en een gezonde geestelijke volwassenheid heeft ontwikkeld. En dus gewoon echt al een paar, echt al flink wat jaren al met de Heer wandelt. Een oudste moet onberispelijk zijn van gedrag, zowel binnen de kerk als buiten de kerk. Die teksten zeggen ook: een oudste moet een goed getuigenis hebben in de wereld, opdat hij niet verwikkeld raakt in allerlei rechtszaken en dingen. Dus dat er ook geen aanleiding is vanaf van buiten de kerk, vanuit de wereld, om iemand te beschuldigen. Goed getuigenis, onberispelijk, zowel binnen in de kerk als buiten de kerk in de wereld. Man van één vrouw. Helaas, ik vind zelf dat een oudste echtpaar heel sterk is. Dus een man en een vrouw. Zij vertegenwoordigen samen de volheid van wie God is, ook in leiderschap. Maar ik denk wel dat vaak de bediening ligt vaker op de man. Maar kan ook op de vrouw liggen, maar ik denk dat ze er wel samen in moeten zitten. Ik denk dat helemaal alleen is ook niet goed. Maar de volwaarde is in ieder geval de man van één vrouw, niet de man van drie vrouwen of vier vrouwen. Of meer of minder. Man van één vrouw. Gelovige kinderen die zich onderdanig en waardig gedragen. Waarom, zegt Paulus, als iemand geen goed leiding geeft aan zijn eigen huis, hoe kan iemand dan goed leiding geven aan het huis van de Heer? Met andere woorden, leiderschap wordt beproefd in het leven van een oudste zelf. Dus kinderen die onderdanig zijn en waardig, die wandelen in de weg van de Heer, betekent niet dat als je kinderen één keer iets fout doen en je bent een oudste, dat je dan gelijk uit het oudschap gezet moet worden. Maar als jouw eigen gezin een puinhoop is, kan je geen oudste worden in het gezin van de Heer, in het huisgezin van de Heer. Niet losbandig of opstandig, een goed beheerder van het huis Gods, iemand die een goede rentmeester is, wordt bewezen in zijn of haar eigen leven. Goede rentmeester van geld, goede rentmeester van tijd, goede rentmeester van alles wat de Heer diegene toevertrouwt. Niet iemand die alles maar overboord smijt of over de balk smijt of roekeloos met dingen omgaat. En dit is een heel lijstje, niet eigenzinnig, opvliegend, verslaafd aan drank, vechtlustig of geldzuchtig. Dus iemand zoekt niet zijn eigen belang, is niet snel boos, is niet verslaafd aan drank, is niet op zoek naar vechtpartijen. Ja, het klinkt obvious, maar het zal je verbazen wat ik soms tegenkom. En niet geldzuchtig, dus heeft geen zucht, geen hang naar geld. Andere goede kwaliteiten die genoemd worden, gastvrij. Iemand die gastvrij is, mensen graag ontvangt. Goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig en beheerst. En tenslotte is een belangrijke woord vast. Een oudste moet gegrondvest zijn in het woord van God. Waarom? Om te kunnen, om sowieso doctrine over te kunnen brengen. Om de gemeente op te voeden in het woord van God. Zo, er komt even een motor voorbij hier. Maar ook om mensen te bemoedigen met het woord van God. Gezond onderwijs te geven. Maar ook om te weerleggen en te vermanen als er dwaalleer ontstaat of als mensen met allerlei gekke redenaties komt. Een oudste moet vanuit het woord van God kunnen weerleggen en waar nodig vermanen. Kortom, bekwaam zijn om te onderwijzen. Daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus: vertrouw het toe aan vertrouwde mensen en onderwijs hen wat ik jou heb onderwezen, zodat zij ook het weer aan anderen kunnen onderwijzen. Dat is wat een oudste doet. Kortom, een oudste heeft een sterke godsvrucht, is geestelijk volwassen, staat ook als zodanig en goed bekend, zowel binnen als buiten de kerk, heeft een stabiel huwelijk en gezin, is bestand tegen de verleiding van alcohol, geld, macht, seks, kwaadsprekerij en al die dingen, en is in staat om het woord goed te kunnen onderwijzen, te kunnen weerleggen, of vanuit het woord te kunnen weerleggen, dingen te kunnen bestrijden, corrigeren. Best wel een flinke lijst. En daarom ook zeker geen lichtzinnige taak om een oudste te zijn in de kerk van de Heer, in het huisgezin van God. Waarom? Hoeders van schapen moeten goed functioneren in elk opzicht. Kijk, niemand is perfect, dus een oudste hoeft ook niet perfect te zijn. Maar er wordt wel een zeer hoge standaard van een oudste verwacht. Als de standaard hoog ligt bij het leiderschap, ligt de standaard hoog in de kudde. Als de standaard hoog ligt voor een herder, dan kan het schaap zich er aan optrekken. Maar als de standaard laag ligt bij het leiderschap, het is prima om een beetje losjes te leven of ongedisciplineerd of weet je wel, allemaal dat soort dingen. Als die standaard laag ligt, dan ligt dat nog lager in de kudde. Dus gezonde herders leiden tot een gezonde kudde en andersom hetzelfde. Ongezonde leiders creëren een ongezonde kudde. En dit zijn Bijbelse voorwaarden voor oudsteschap, geen wereldse. Ik hoor soms gekke voorwaarden voor oudsten en leiders in gemeenten. Weet je wel, dat mensen zeggen, ja, een leider moet vooral charisma hebben of communicatieve vaardigheid hebben. leiderschapskwaliteit of managementervaring, die lijken soms het uitgangspunt. Maar als je de Bijbel leest, zie je dat op geen enkel punt zie je dat terugkomen. Het gaat veel meer over heilig leven, volgroeid karakter, godsvrucht en bewezen vrucht in iemand zijn leven. Kijk, als management, leiderschapskwaliteit en communicatieve vaardigheid het uitgangspunt worden, dan is de kudde misschien wel goed georganiseerd, maar wel zwaar onder voet. Dus veel oudsten die leiden de kudde ook niet van weide naar weide. Die functioneren niet als herder, maar die vinden een mooi stuk grond. Die stampen er een hek omheen en staan vervolgens hun eigen poep op te ruimen. Waarom? Ze hebben dingen goed georganiseerd, alleen ze beseffen niet dat ze een herder zijn van een kudde en geen management van een bedrijf. Nou, hoe functioneert dan een oudste team? Wil ik mee afsluiten. Hoe functioneert een oudste team? Hoe is de cohesie ten opzichte van elkaar? Kijk, de Bijbel spreekt altijd in meervoud. Ik zei het net ook al. Als Paulus in Handelingen 14 oudste aanstelt, dan wordt er gesproken over meervoud. In Handelingen 20 roept hij de oudsten in meervoud, roept hij bij zich. Als hij brieven stuurt, dan stuurt hij die bijvoorbeeld soms aan de oudsten of de opzieners van een bepaalde gemeente. De Bijbel noemt allerlei verschillende woorden. Opziener, oudste, ouderling. Die grondwoorden en Nederlandse woorden verschillen soms, maar onderaan de streep doen ze allemaal hetzelfde. De taakomschrijving is hetzelfde. Maar wat ik ermee bedoel te zeggen is dat het altijd over een meervoud gaat. Oudsten werken samen in een team. En ze hebben samen met elkaar het opzicht over de kudde. Het zijn geen managers, maar het zijn hoeders. Nou, ik zei het al, Paulus roept regelmatig, spreekt hij oudsten aan in meervoud. Hij zegt bijvoorbeeld in Handelingen 20, vers 28, tegen de oudsten in Efeze: zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Hoe functioneren oudsten met elkaar? Ten eerste zien ze toe op zichzelf en daarna op de kudde. Dus een oudste individueel ziet toe op zijn eigen leven. En het is soms beschamend, en ik merk het ook in mijn eigen leven. Ik geloof dat 73% van de pastors wereldwijd opent de Bijbel alleen als ze een preek moeten geven of onderwijs moeten geven. En ik betrap mezelf er ook regelmatig op dat er weken zijn dat ik niet de Bijbel lees voor mezelf, maar dat ik de Bijbel lees met het oog op dat ik iets moet voorbereiden. Maar oudsten zien eerst toe op zichzelf en daarna op de kudde. Dus individueel is een oudste verantwoordelijk voor zijn eigen geloofsleven en levenswandel met en door de Heilige Geest, door het woord van God, gericht op God de Vader. Maar ook op elkaar. Hij zegt in meervoud: zie toe op uzelf. Hij heeft het tegen hun. En daarna op heel de kudde. Er zit een volgorde in. Dus oud zien eerst toe op zichzelf en dus ook op elkaar. Gezonde leiders bouwen een gezond team en van daarna of daarna een gezonde kudde. Ze zien eerst toe op zichzelf en daarna op de kudde. Nou, hoe werkt het dan? Wat ik vaak zie als het gaat over oudsten in een team, dan heb je een meervoudig leiderschapsteam van oudsten die samen het bestuur vormen van de gemeente. En daar zijn ze op zichzelf in de eerste plaats helemaal niks mis mee. Maar wat je in de Bijbel ook heel vaak terug ziet komen, ook gewoon in het Nieuwe Testament, is dat oudste teams ook vaak een primus inter pares hebben, een voorganger die in dat team werkzaam is. Ik noemde net al twee voorbeelden van Titus en Timotheus. Dat waren twee mannen die functioneerden als voorganger binnen de gemeentes daar waar ze gesteld waren. Dus Titus over Kreta, een eiland met allerlei verschillende geloofsgroepen. En Timotheus over Efeze, waar ook allerlei gelovigen samen waren. Paulus draagt hen op terwijl ze daar zijn en terwijl ze daar werken. En zeker Titus had echt een blijvende functie op Kreta. Van Timotheus is het niet helemaal bekend. Het kan zijn dat hij later ook weer teruggeroepen is voor een andere taak. Maar het idee is dat zij dat team aanstellen en ook leiding geven in dat team. Je ziet daarin ook een onderscheid in het woord van God over hoe daarmee omgegaan wordt. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 5 vers 17 zegt Paulus: laat ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden. En dan zegt hij: vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. Met andere woorden, vooral degenen die arbeiden in de woord, in de visie en in de doctrine en de geestelijke gezondheid van de gemeente. Timotheus en Titus stelden zelf uitstaan van stad tot stad en op de plaats waar ze werkten. En daarom zie je dat een voorganger is vaker een herder, maar met een apostolische focus. Dus ze zijn verantwoordelijk voor de leer en daarmee dus ook voor de visie. Paulus gaf die instructies over waar een oudstaan moest voldoen, gaf die simpelweg aan Titus en Timotheus. Dat waren geen op zichzelf staande oudsten, dat waren voorgangers die een oudste team aanstelden. Paulus gaf duidelijke instructies over hoe de oudsten moest functioneren en hoe de gemeente eruit ziet. Kijk, in Nederland kennen we een governance structuur, waarbij een stichting of een kerkgenootschap altijd een bestuur moet hebben. En oudsten van een gemeente vormen vaak ook een bestuur. En dat is in zichzelf, dat is belangrijk, is in zichzelf niet verkeerd. Maar waar het vaak misgaat, is dat er dan een groep is van gelijkwaardige en gelijkaardige mensen die met elkaar de gemeente moeten leiden. En dat levert in de praktijk een heleboel overleg, afstemming en dergelijke op, die vaak niet leidt tot eenheid, tot één zijn, maar tot het eens zijn. En er moet dan een bepaalde consensus gevormd worden. Piet vindt 10 en Arie vindt 15, dus we doen 12,5. Weet je wel, gaan we een beetje in het midden zitten. Maar wat krijg je dan? Dan krijg je een soort halve consensus van 5 mensen die net niet allemaal hebben gekregen en wat ze willen. En die voor de gemeente vaak echt op geen enkele manier geestelijke kracht verleent. Daarom is het belangrijk dat er in elke groep van leiders, geloof ik, dat belangrijk is dat er ook een primus inter pares is, een voorganger die gewoon de visie uitzet. En die de gemeente daarin voorgaat. Dat betekent niet dat zo iemand een soort opperbaas is. Dus zo'n team werkt wel zelfstandig met elkaar samen. Maar in uiterste gevallen maakt zo'n primus inter pares gewoon een keuze. Is verantwoordelijk voor de visie, voor de lijn, voor de wandel van de gemeente. En het is logisch dat er zoveel van die teams zijn waar gelijkwaardig leiderschap is, omdat men bang geworden is om één iemand te hebben die de knopen doorhakt onder de leiding van de Heilige Geest. Omdat ze hebben gezien hoe fout het kan gaan. Het gaat ook vaak fout. Daarom is het ook belangrijk om te weten, weet je, dit gaat niet over gelijkwaardigheid. Dus een oudste en een voorganger zijn allemaal in rechten en plichten, zijn ze allemaal gelijkwaardig. Maar ze zijn niet gelijkaardig. Dus net als bij de man en de vrouw. Een man en een vrouw, ze zijn gelijkwaardig in de ogen van God. De man is niet meer dan de vrouw of zo. Maar de Bijbel laat gewoon simpelweg zien, er moet een hoofd zijn. Er moet een hoofd zijn. De man is het hoofd van de vrouw. Christus is het hoofd van de man. Zonder hoofd bloeden dingen dood. En overal waar je kijkt, of het nou gaat over de Bijbel of over het natuurlijke waarin we leven. En ik heb het geleerd van iemand anders, dat is wel mooi. Of het nou gaat over dieren, of over bedrijfsleven, of over sport, over spel, over het Oude Testament. In elk opzicht zie je dat er altijd een structuur is van leiderschap met een hoofd en daaronder een aantal anderen. Nogmaals, betekent niet dat een voorganger een soort van zijn eigen wil door moet drijven. En dat er 7 oudsten zijn die er een beetje achteraan hobbelen. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar een primus inter pares, die geeft de visie, die gaat daarin voorop, maakt keuzes wanneer mogelijk en zorgt ervoor dat al die andere oudsten ook beginnen te floreren in het werk dat zij doen in de gemeente. Er moet een hoofd zijn. Alles met 2 hoofden is een monster. En alles zonder hoofd bloedt langzaam dood. Dus oudsten werken samen. Oudsten zien toe op zichzelf en op elkaar. En dan op de kudde. En ik geloof een gezond oudste team kent iemand en oudsten die arbeidt in de woord, in het woord en in de leer. Dat is vaak de voorganger die veel van de prediking doet, veel van het onderwijs en die de lijn uitzet voor de gemeente. Leiderschap geeft structuur, orde en veiligheid. Als iedereen gelijkwaardig is, heeft niemand echt mandaat. Als iedereen gelijkwaardig is of gelijkaardig is, heeft niemand echt mandaat. En krijg je een stuurloos schip of meerdere handen aan het roer. In geen enkel opzicht een goede volgorde. Dus oudsten, wat zijn het? Het zijn mensen die lokale verantwoordelijkheid en leiderschap dragen over de lokale gemeente. Ze weiden schapen, voeden schapen, waken schapen en verzorgen schapen. Ze worden aangesteld door apostelen of apostolisch gezag of pastors, voorgangers, zoals Titus en Timotheus. Ze worden aangesteld door de Heilige Geest, door de leiding van de Heilige Geest, met vasten en gebed, door handoplegging. Nou, er zijn een hele rits met voorwaarden die zeer belangrijk zijn, een hele hoge standaard, zodat de hele kudde gezond groeit naar een hoge standaard. En ze functioneren met elkaar in meervoud, vaak ja, op een gezonde manier in ieder geval, met een voorganger. Of een leider, of een voorzitter, of een primus inter pares. Iemand die de eerste is, dat is wat dat betekent trouwens. Volgens mij heb ik het nog niet gezegd. Een primus inter pares is eerste onder de gelijke. Dus iedereen is gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig. Primus inter pares is iemand die voorop loopt en de visie draagt. Wat ook bijbels is. Oudsten werken samen, zien toe op zichzelf in elkaar. En ze leiden in die zin de gemeente. Tot zover even onderwijs over de oudsten. Volgende week gaan we verder over de diakenen, dus de pilaren van het huis. Oudsten zijn de bouwers. Ze voegen toe, ze maken aanpassingen, ze stellen aan in de gemeente. En diakenen zijn de pilaren van het huis. Volgende week weet je meer over wat dat betekent. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.